geld moet rollen.
Geld.
Geld en ondernemen. Na de steun aan de grote banken is het nu tijd om het MKB... Het MKB is een handje te helpen. Het kabinet stelt geld beschikbaar voor kredieten aan kleine en middelgrote bedrijven om het ondernemersklimaat gezond te houden. Daar ga ik over praten met drie ondernemers. U hoorde ze al. Ze zit hier in de studio tegenover mij. Tobias Walraven, oprichter en directeur van Dutch Water Dreams. Adriaan Moerman, eigenaar van schoonmaakwoede.nl. En Michiel Muller, medeoprichter van Roetmobiel en directeur van Bieden en Wonen. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag.
Nou, de economische zaken verruimt de garantieregelingen voor krediet. Verlening aan bedrijven. Ja, begin bij meneer Moerman. Nu banken minder makkelijk krediet verstrekken aan ondernemers, moet economische zaken ondernemers nu inderdaad te hulp schieten?
Jazeker, ik denk dat het. Het is een neergaande markt. En als er gewoon nu op dit moment leningen verschaft moeten worden, is het gewoon moeilijk bij banken. Banken zijn zeer krap bij kas en zijn niet zeer gewillig om een lening te verschaffen. Dus ik denk dat inderdaad een klein beetje steun van de overheid enorme succes kan verwezenlijken eigenlijk.
Ja, want merken we dat al, dat er minder krediet is? Hebben jullie daar op een of andere manier mee te maken, meneer Walraven?
Nou, wij hebben zelf daar niet mee te maken. We hebben zelf bij de start van ons bedrijf, wat nu 2 jaar geleden is, eigenlijk een soort rentefondsbuffertje zelf al gecreëerd. Dus rekening houden met slechte tijden.
Oh, en ja.
Ik denk dat de meeste ondernemers overigens dat
buffertje zelf gecreëerd. Moet je ook wel kunnen natuurlijk.
Nou ja, als je een beetje vooruit kijkt. Wel, kijk, het is natuurlijk bekend dat de banken over het algemeen de paraplu van krediet intrekken als het een beetje begint te stormen. En ja. Dat is ook niet nieuw. Dat weten we
en
allemaal.
En de storm zien aankomen?
Nou, ik denk dat je natuurlijk al veel langer ziet. Dat er hier en daar natuurlijk toch wel wat scheurtjes ontstaan. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat die regeling die moet er zeker wel komen. Want ik denk dat het allemaal weer op gang gebracht moet worden. En ik heb zelf als adviseur bij kleinere start-ups in de technische sfeer goede ervaringen met dit soort garantieregelingen met de overheid. Dus ik denk dat dat juist ook heel
maar
goed is.
Maar leg even uit, goede ervaring bij start-ups in...
Nou, dat is, kijk, als je natuurlijk met een goed idee bij een bank komt, dan is het natuurlijk vaak het track record. Hè? Dus wat is de ervaring en hoeveel garantie kan je geven, is natuurlijk moeilijk. Ja. Zeker
maar waar
voor
is uw eigen start-ups of investeerde u daarin of hoe zat dat?
Beide. En vaak is dat een combinatie van bankair kapitaal met zeg maar privaat kapitaal, zoals het meestal gebruikelijk is. De bank financiert nooit alles. Je zult ook als ondernemer zelf natuurlijk het een en ander moeten meebrengen of risico mee. Nemen. En bij kleine starters is dat natuurlijk veel lastiger. En daar heeft de overheid een heel mooie garantieregeling voor.
Ja.
Tot 100.000 euro. Dus ik denk dat het de verdubbeling om te beginnen die nu wordt aangekondigd tot 200.000 euro heel, heel goed is.
Ja.
En ik denk ook
geld
dat
moet rollen, hè? Dat roepen we voortdurend hier. Maar...
Ja. Nou, ik denk ook dat het helpt in het vertrouwen in de toekomst. En in dit geval zou je bijna kunnen zeggen, het is een steuntje in de rug eerder van de banken. Om te zorgen dat gewoon die kredietstromen weer naar het bedrijfsleven op gang komen. Want die plannen die zijn er gewoon bij ondernemers.
Ja. Ja, maar tot nu toe was er dus al een garantieregeling. Wordt daar wel voldoende gebruik van gemaakt? Of heeft u de indruk dat ook bij die ondernemers daar schroom is? Of misschien wel onbekendheid, weet ik veel.
Ik denk heel veel onbekendheid. Ik merk dat zelf ook, dat er vaak toch heel weinig bekendheid is dat dit soort regelingen er zijn. Vaak overigens wel begrijpelijk, omdat natuurlijk de drempels om tot die regeling toegang te krijgen over het algemeen ook wel hoog zijn. Hè. De betutteling werd al in een vorig onderwerp hier vanmiddag genoemd.
Nou, ja.
Daar kunnen we in dit soort regelinglanden ook wel de nodige leraar trekken. Je moet vaak een heleboel romslomp voor elkaar krijgen. En heel veel ondernemers hebben daar ook niet zoveel weet van of ze geen zin in. Of denken, nou, ik regel het wel anders.
Ja, maar het is toch raar dat het zo onbekend is. Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat ondernemers toch ook heel vaak gewoon lekker aan het ondernemen zijn. En pas
lekker voor zichzelf.
Toch uiteindelijk vaak wakker schrikken als het water echt heel hoog aan de lippen komt.
Michiel Muller, hoe komt dat nou?
Nou, ik denk overigens dat de bedreiging nu zit natuurlijk ook in het groeien. Dus nieuwe dingen verzinnen en daar garantiekapitaal voor kunnen krijgen. Maar een hele grote bedreiging zit in het werkkapitaal. Hè? Financiering van het werkkapitaal is steeds moeilijker. Mm. En dan raak je echt de hart van het bedrijf. Heb
dan
je niet
raak
over
je
groei,
in de problemen ook.
Raak je onmiddellijk in de problemen. Ja. Echt dezelfde maand nog. Ja. En werkkapitaal is iets wat elk bedrijf nodig heeft. De meeste althans. En als je daar dus inderdaad op gekort wordt en je hoort een maand eerder van je bank van ja, ik ga nog maar de helft doen. Ja, dan heb je echt een groot probleem. En ik denk dat dit veel meer gericht is op groei. En dat is voor de toekomst natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat we daar extra mogelijkheden voor krijgen voor ondernemers. Maar vooral de werkkapitaalfinanciering is.
Dus zou economische zaken, hoor ik dat goed, zou die onderscheid moeten maken tussen werkkapitaal?
Nou, ik denk het wel, maar tegelijkertijd, dat is natuurlijk ook waar de minister en de Nederlandse Bank nu mee bezig is, door banken meer zekerheid te geven dat ze elkaar weer geld kunnen lenen, zodat zij weer makkelijker aan bedrijven gewoon het werkkapitaalfinanciering door kunnen zetten tegen niet te hoge kosten.
Ja. Maar ziet u het om u heen? Want ik zit niet in ondernemersland, dus ik wil dat graag horen.
Ja, absoluut. Je hoort het gewoon. Dat mensen of meer moeten betalen, dus hogere rente op hun werkkapitaalfinanciering. Ja. Of dat de bank zegt, ja, je had altijd 3 ton, maar we gaan nu even naar 2 ton terug. Ja, ja, dan heb je echt onmiddellijk een probleem.
Dat
hakt erin, dus dan moet je tegen je leveranciers gaan zeggen, ik betaal je een maand later. Of moet je tegen je klanten zeggen, ga maar 3 weken eerder betalen. Nou, die zitten daar ook niet op te wachten. Ja. En dan heb je echt onmiddellijk een probleem.
Krijg je een vertrouwenscrisis, zoals dat heet tegenwoordig.
Ja, en heeft ook niks te maken met de winstgevendheid of de gezondheid van het bedrijf.
Nee, het gaat gewoon te maken slecht, met maar mensen gaan geloven dat het slecht gaat. En dus gaat het inderdaad op den duur slecht.
Exact, ja.
Dat heb ik mooi samengevat, hè?
Ja. Ik denk dat het heel goed gezegd is. En het gaat er hier uiteindelijk over vertrouwen. Om misverstanden te voorkomen. De regeling van EZ gaat echt over investeringskredieten. En niet over werkkapitaalfinanciering. Ja. Dat is nog echt een heel ander probleem. Wat misschien nog wel veel groter is overigens dan het op gang houden van de investeringen.
Ja. Zou je er zelf als de nood aan de man eens gebruik van maken van die regeling? Van die...
Zeker, tuurlijk. Ja, absoluut. Als je graag wil investeren, graag wil groeien. Of je moet investeren om ook weer verder te komen. En je hebt zelf onvoldoende kapitaal. Waarom zou je er niet gebruik van maken, natuurlijk?
Ja, dat is niet zo'n soort schroom vergelijkbaar met de grote financiële instellingen in de wereld. Om met de billen bloot te komen. En dat je dat nodig hebt trouwens, je kan dat doen en wie weet dat.
Ja, voor ondernemers, zeker ook starters die natuurlijk gewoon vreemd kapitaal nodig hebben. En die dat bij de bank moeten lenen. Nou, als ze voor een deel borg kunnen staan en voor een deel niet, dan is zo'n garantieregeling van de overheid heel sterk.
Ja. En meneer Moerman, zou dat ook een oplossing zijn?
Ja, het is gewoon maar woorden, hebben we er op dit moment geen last van.
Nee, want ik
alles van eigen kapitaal.
Ja.
Maar hetgeen wat meneer Muller aan te vullen is, de herfinanciering is wel gewoon een groot probleem. Ik vind dat ze daar ook aan zich, kijk, ze zijn hun baas aan het leggen door ING te sponsoren met een 10 miljard. Een baas aan het leggen onder de financiële economie, zodat dat weer gaat lopen. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk bij de ondernemers op dit moment is het gewoon heel moeilijk naar de herfinanciering om dat rond te krijgen. En daarin ook dat ze dat eigenlijk, het zuipelt nu door naar de reële economie. Mm-hmm. En dat ze daar nu eigenlijk grotere stappen in moeten gaan zetten dan dat tot nu toe gebeurt. Ik vind 750 miljoen wat nu de insteek is. Ja, als je bekijkt hoeveel bedrijven er in Nederland zijn en hoe het nog verder, we gaan volgende in een recessie komen, hoe die herfinancieringsproblemen nog gaan komen, denk ik dat er daar een grote stap in gemaakt moeten worden van de kant van de overheid eigenlijk, mevrouw Van Hoeven dan.
Ja, goed, maar dat zei ik al, stof blijft komen dus, en er moet schoongemaakt worden. Dus wat dat betreft gaat het in uw bedrijf en in uw branche wel goed, hè?
En schoonmaakwoorden, dit is onze markt, okay, we hebben dubbeltjesmarkt. Mensen gaan meteen het eerste wat gaan doen is schoonmaakbedrijven gaan eruit.
Oh. Ik heb het even met verkeerdend.
Nee, hier schoonmaakbedrijven gaan eruit, maar wij zitten lage kosten, lage kostprijs. Dus ja, dan kunnen we goed op concurreren, goed op inspringen. Dus dat is,
hoe kan dat? Hoe regelen jullie dat?
Ja, lager zitten dan de concurrent.
Oh ja.
En naar de klant toestappen.
Studentjes inhuren en zo?
Nee, geen studenten. Gewoon, we hebben alles op de payroll.
Nou, dus hoef je toch niet te min over te denken?
Nee, maar de studenten
ik ken namelijk
wel,
een aantal studenten die ontzettend goed kunnen poetsen, die dat ook doen. Dat is een welkome aanvulling, het kan 's avonds. Niet waar? Ja, en dan op stap met 7 van die verschillende poetsdoekjes. Hebben jullie die ook?
Ja, nee, we hebben er 4.
Oh.
Roze, blauw, geel en groen. Maar het zijn allemaal wel... in de avonturen zijn er genoeg mensen. Dat is ook overigens de 5. We hebben laatst een brief gestuurd. Overigens, wat ik ook een probleem vind, is dat er niet naar andere middelen wordt gekeken. We hebben een brief gestuurd naar de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat eigenlijk op dit moment... zijn genoeg werklozen op dit moment. En wij vissen uit de vijver van de mensen die moeilijk aan de baan komen.
Ja.
En daar is voor de overheid, die komen uit de uitkering, gaan sociale lasten betalen. Daarnaast wordt het gaat om van 19% naar 6% en 0% brengen. En dat in de schoonmaakbranche dan voor de dienstverlening aan de huishoudelijke hulp. En daar zijn we nu, we hebben een brief gestuurd. En dat willen wij eigenlijk duidelijk maken, dat het gewoon wel door moet gaan. Want dat is door de kredietcrisis komt dat onderschoven kindje. En dat moet eigenlijk weer naar boven komen om het snijdt meestal 2 kanten.
Die kosten moeten lager.
Ja. Dus, de uitkering, de mensen die nu in de uitkering zitten op dit moment, die komen eruit. En de mensen die met z'n tweeën nu moeten gaan werken, omdat mensen meer moeten gaan verdienen.
Ja.
Dus twee werkenden bij een gezin, die moeten gewoon gaan werken. Dus ze kunnen
mensen die nu in de bijstand zitten gaan werken. Kosten nu niks meer voor de overheid, omdat jij zijn dienst neemt. En gaan sterker nog, gaan ons zelfs sociale lasten dragen.
Ja. En voor de rest hebben we toch een hoop zwarte mensen in dienst. Zwarte werkers bedoel ik dan.
Ja, als zeg maar doorgaat naar 0%, dan zijn wij een concurrentie voor de zwarte werkers. En dan zal het zeg maar gedemotiveerd worden. En dan zullen ze gewoon, krijgen ze pensioenfonds, arbeids, alles wordt zeg maar, ze krijgen verzekering, sociale lasten worden betaald aan de overheid. Dus,
nou, een prachtig vooruitzicht. Ja. Maar hoe zit het nou in, hoe was het ook weer? In de Dutch Water Dreams? Want ja, dat is een sector die last gaat krijgen van de recessie. Of merken we dat nu al, dat er minder gedroomd wordt?
Nou, weet je...
Wat u nou precies doet in het bedrijf?
Nou, het is een recreatiebedrijf waar je wildwatersporten kunt beoefenen. Een beetje vergelijkbaar zoals ook de indoor skibanen in Nederland bekend zijn. In dit geval kun je
veel
dan...
Veel bedrijfsuitstapjes dus.
Veel bedrijfsuitstappen met z'n allen in een rubberboot of op die surfmachines. Nou, wat je ziet dit jaar is...
Heb je daar geen last van die problemen die er zijn geweest?
Nou, kijk, dat was natuurlijk buitengewoon onprofessioneel in de begeleiding. En dat is natuurlijk heel erg triest dat daar ook mensen bij omgekomen zijn. Maar dat is misschien voor een andere uitzending nog eens om over na te praten. Maar in ons geval, waar je tegenaan loopt, is natuurlijk dat je rekening moet houden met het opvangen van dit soort mogelijkheden. Dat mensen minder recreëren. Nou, in dit geval geldt dat niet voor de consument. Uh-huh. De consument zal inderdaad misschien wat minder snel een huis kopen of een nieuwe auto of grote uitgaven doen. Maar mensen willen gewoon toch ook uiteindelijk blijven recreëren. Nou, in ons jonge bedrijf zien we wel... de bedrijfsevenementenmarkt teruglopen. Hè. Dus de banken en de verzekeraars die hebben niet zo heel veel... die hebben genoeg aan hun eigen zeg maar wilde golven waar ze doorheen moeten. Ja. En die gaan wat minder daar geld aan uitgeven. Dat zie je dus echt halveren dit jaar. Aan de andere kant zien we de consumentenmarkt gewoon heel snel groeien. Kindertjes worden elk jaar opnieuw weer jarig. Kinderfeestjesmarkt, markt voor vrijgezellenparties. Mensen vinden het gewoon leuk om ook wat spannend te
blijven. Vrijgezellenparties, dat is toch ook een enorme markt, geloof ik.
Fantastische markt. Je had niet verwacht dat die zo groot zou zijn, maar toch elke week weer goed voor zo'n 1200 mensen die toch dat huwelijksbootje komen imiteren bij ons op die wilde.
En biedt dus ook driedaagse feesten aan, zoals dan nu... Hoe langer hoe meer in zwang komt.
Drie dagen
naar Barcelona of zo.
Dat zijn inderdaad trends. Hè? Maar goed, wij doen het gewoon lokaal in de polder.
Mag je dan zeggen. Ja.
Dat zal minder worden.
Allemaal minder zijn. En je moet erop voorbereid zijn.
We moeten nog even naar iets anders. Want de kredietcrisis nekt niet alleen sommige ondernemers. Maar ook het rookverbod. Ruim 20% van de horeca-uitbaters. Die moet noodgedwongen de handdoek in de ring gooien. 1500, wat was het ook weer? Publieke huiskamers. Nee, het werd anders genoemd. Die dreigen te verdwijnen. Wie rookt er hier?
Ik niet. Nee.
Helemaal niet. Nee, allemaal gestopt. Nee.
Maar de problemen zullen vooral echt bij de bruine kroegen zitten, denk ik. Hè? Niet bij de grotere ondernemingen.
Huiskamers van de samenleving. Zo heten ze. 1500 huiskamers van de samenleving. Die gaan wellicht verdwijnen. Dat zegt tenminste de directeur van de Koninklijke Horeca Nederland. Ja, meneer Muller, is het tijd om het verbod op te heffen? Wat vindt u?
Nou, dat lijkt me niet. Want het is natuurlijk nog pas een paar maanden oud. Dus ik zou sowieso zeggen, laten we het nog even aankijken. Maar ik denk inderdaad voor die hele kleine ondernemingen met 10 stamgasten die allemaal roken. Ja, dat is een heel triest gevolg van deze wetgeving.
Ja, wie van jullie vindt dat dat verbod maar opgeheven moet worden? Omdat juist die kleine kroegjes, omdat die eraan gaan?
Nee, ik ben ook geen voorstander van opheffen. Sterker nog, ik denk dat dit het laatste zetje gewoon is van toch een serie of een groep bedrijfjes wat aan het eind van zijn lifecycle bijna zit.
Oh, toch? Ze moesten toch opgeruimd worden?
Nou ja, het is natuurlijk normaal dat de cyclus van een bedrijfstak zeg maar verversing kent. En ik bedoel, er zijn... honderden goedlopende horecabedrijven waar mensen met op een hele leuke manier recreëren zonder te roken.
Ja.
Of ze doen dat buiten waar voorzieningen gecreëerd zijn.
Ja.
En ik denk wel dat ook wat je ziet is dat natuurlijk het aantal gasten in deze cafés terugloopt of in deze huiskamer. Ja.
Maar u bent zelf ook horecaondernemer, toch?
Ja, maar ja, goed, wij zijn een sportlocatie en er wordt per definitie niet binnen gerookt. We hebben wel een aantal rookplaatsen ingericht, maar het is ook een kwestie inderdaad van opvoeden. En ik heb er in onze bedrijven geen nadelige effecten, want ik denk dat de consumenten er ook aan moeten wennen. Dat is net wat Muller zegt. Ja. Het is ook een gewenning. En we zijn het er met z'n allen over eens dat roken nou eenmaal uiteindelijk niet een heel prettige...
Maar er is ook een hele grote groep niet-rokers die dus nu meer naar restaurants en cafés en discos gaan en langer blijven zitten.
Wat
en meer besteden. Die
van die rode prikogen. Ja.
Nee, dus ze kunnen langer blijven.
Had ik erg last van. Ja. Maar goed.
Het café wordt zoiets als de koffieshop straks. Hè. Dat wordt gedoogd.
Ja. Het roken in het café.
Ja.
Nou ja, goed. En er wordt weinig gecontroleerd, dus er is valse concurrentie. Dat is natuurlijk wel vervelend, waardoor een heleboel weer de asbak op tafel zetten. Ja, maar kennelijk bent u niet in de verleiding om in een soort van sportkantine...
Nee,
dat is wat u heeft om daar de asbak op tafel te zetten. Nee. Is daar misplaatst in die omgeving?
Nou ja, los van dat we geen kantine zijn. Kijk, ik denk dat je uiteindelijk moet kijken naar dat klanten... kiezen de horecagelegenheden waar ze zich prettig voelen en waar een ambiance is die voldoet aan de tijdgeest. En dat is wat ik bedoel. Uiteindelijk zul je dit soort bruine kroegjes uit het tijdbeeld zien en een straatbeeld zien verdwijnen.
Jee, goed. Nou, oké dan. Tobias Walraven hoort u, oprichter en directeur van Dutch Water Dreams. Adriaan Moerman, eigenaar van schoonmaakwoede.nl. En Michiel Muller, medeoprichter van Roetmobiel en directeur van Bieden en Wonen.